broeders en zusters, komen wij terecht bij Zacharia 12, vers 10. Zacharia 12, vanaf vers 10, waar staat: doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Tot zover. Deze uitspraak van vers 10, doch over het huis van Davids en over de inwoners van Jeruzalem, die staat er een beetje scheef, denk ik altijd, want dat doch aan het begin, dat is de vertaling van gewoon het Hebreeuwse en. En ik zie de tegenstelling niet zozeer met de voorgaande verzen. Het gaat natuurlijk om twee verschillende dingen. Aan de ene kant het oordeel wat over Jeruzalem zou komen en daarmee over de Joodse staat. En aan de andere kant over het toekomstige herstel van dezelfde stad en staat en volk uiteraard. Maar over dat herstel ging het inderdaad al vanaf vers 1 hier van ditzelfde hoofdstuk. Dus ik weet niet waarom er nou ineens doch staat. Hè? Doch duidt op een tegenstelling, immers. Maar dit is niet een tegenstelling, dit is gewoon een overeenkomst. Het sluit volstrekt aan bij de woorden van vers 8 en 9 bijvoorbeeld. En in het bijzonder bij vers 6. Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. En vers 8, 10 dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. Enzovoort. En vers 9, en het zal te 10 dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch is dan misschien als tegenstelling tot die heidenen die verdelgd zouden worden. Maar het staat gewoon en, hè. En over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. En als u het mij vraagt, wordt er geen verschil tussen gemaakt? Worden beide termen gebruikt ter aanduiding van hetzelfde? Het hoeft niet moeilijk te zijn om in het huis Davids, onder het huis Davids te verstaan, Jeruzalem. Jeruzalem, dat immers vele malen de stad Davids genoemd wordt, de woonplaats van David in elk geval, de plaats waar hij zou wonen, waar hij zijn troon had en zou hebben. En dat is kennelijk waar het om gaat, om de plaats en niet zozeer om een gebouw. Een letterlijk huis van David is er in die dagen sowieso niet. Dat is ook onmogelijk natuurlijk, dat hoef ik niet eens uit te leggen. En de familie van David, ik zou niet weten wat ik daaronder zou moeten verstaan. Dus ik houd het er gewoon op dat het gaat over de inwoners van Jeruzalem, dat er dus twee keer hetzelfde staat. Maar de gedachte is dat Jeruzalem inderdaad is de plaats is waar het koningshuis van David gevestigd zou zijn en waar de troon van David zou staan. En ik moet wellicht zeggen, weer zou staan. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. De gebeurtenissen die hier vermeld worden, in het algemeen, enkele uitzondering daar gelaten, maar in het algemeen vinden deze gebeurtenissen plaats rond het einde van de 70ste week van Daniël. En bij diezelfde gelegenheid zal officieel het koninkrijk van de zonen Davids over het Joodse volk feitelijk gevestigd worden. Dat is dan strikt genomen niet meteen in Jeruzalem, maar daar zou het uiteraard wel terechtkomen. En dat is natuurlijk maar waar het om gaat, hè. En deze uitspraak over ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden is natuurlijk een uitspraak over wat wij dan zouden noemen de uitstorting van de Heilige Geest. De uitdrukking komt onder andere uit dit vers. En dat betekent vanzelfsprekend ook dat gebeurt op grond van bekering van de inwoners van Jeruzalem, zoals ze hier genoemd worden. En daarbij gaat het uiteraard slechts om een overblijfsel van de inwoners van de stad, een gelovig overblijfsel, wat de naam des Heren zou aanroepen, of hoe je dat maar zegt, gebruik de termen niet altijd in chronologische volgorde. Want strikt genomen is het natuurlijk zo, men zal de naam des Heren aanroepen en daarna pas tot geloof komen. Want zo gaat het nou eenmaal. Niettemin, ik noem de categorie gewoon het gelovig overblijfsel van Israël, want daar gaat het kennelijk over. Wanneer we het niet al te strikt nemen, en dat zouden we ook niet doen, maar wanneer we het niet al te strikt nemen, dan moet vastgesteld worden dat hier feitelijk gewoon gesproken wordt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Het zijn uiteraard uitspraken vanuit oud-testamentische tijd. En dat betekent dat niet expliciet gesproken wordt over de dagen waarin wij leven, maar dat in het algemeen gesproken wordt over het nieuwe verbond. En in die dagen van het nieuwe verbond zal de Heer inderdaad zijn geest uitstorten over de inwoners van Jeruzalem. Al moet vastgesteld worden dat dan toch dat nieuwe verbond al 2000 jaar in werking is, want dat is waar het op neerkomt. En dat verschil wordt in de profetieën niet of nauwelijks of zelden gemaakt. En dat is het probleem waar we bij gelegenheid dan tegenaan lopen. Maar passen wij dat vanuit onze situatie rechtstreeks toe op Israël, exclusief op Israël, dan gaat het hier over gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël uiteraard. Dan ook zal men de naam des Heren aanroepen. Dan ook zou er te Jeruzalem ontkoming zijn, enzovoorts. Geciteerd uit de laatste verse van Joël 2. En die profetie zou ik toch moeten aanhalen. Hij zal hier wel genoemd worden. Inderdaad, ja. Joël 2. Ik zou hem toch moeten aanhalen, omdat dat waarschijnlijk de bekendste profetie is, waarin zo zonder meer staat dat de Heer zijn geest over het volk zou uitstorten. Joël. Dat is het schriftgedeelte waardoor de apostel Petrus geciteerd wordt, uitgebreid op de Pinksterdag. Waar deze discipelen kennelijk de geest hebben ontvangen, want dat is wat daar gebeurt. De geest manifesteert zich in hen. Toen zeiden sommige mensen, ze zijn vol zoete wijn. Toen zei Petrus, nee, dit is wat Joël gesproken heeft. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen, dit is wat Zacharia gesproken heeft, namelijk, toch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik mijn geest uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En later schrijft Petrus ook inderdaad, en we zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. Johannes schrijft het ook, dus er kan weinig meer miswezen. Maar dat doet hij nou eenmaal niet. Hij citeert niet uit Zacharia, maar uit Joël 2, vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouders zullen dromen, de jongelingen zullen gezichten zien. Wanneer men dit schriftgedeelte zo smal mogelijk toepast, zo exact mogelijk dus, komen wij net zo goed terecht in de dagen aan het einde van de 70ste week. En het staat er zelfs expliciet bij. Want er staat in vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar in Matthäus 24 staat, terstond na de verdrukking van die dagen, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël, en dus de laatste 3,5 jaar van de totale 70 weken van Daniël, dus terstond na de 70 weken van Daniël, had er ook kunnen staan in Matthäus 24, zal de zon verduisterd worden, zal de maan een schijnsel niet geven, enzovoorts, en dan zal men zien verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dat gaat dus over precies hetzelfde tijdstip, dat gaat over het einde van de 70ste week van Daniël. Dan begint ook inderdaad de dag des Heren. Want hier staat, als dit gebeurt, dan zal die grote en vreselijke dag des Heren aanbreken, min of meer. Dat wil zeggen, het zal aanbreken, maar het staat hier min of meer. Ik citeerde het iets anders dan het er staat in vers 31 van Joël 2. Maar uit bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2 blijkt dat die dag des Heren inderdaad nog steeds niet begonnen is. En inderdaad, toekomst is en dus pas zal aanvangen na of aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is waar het om gaat. En daar heeft het voorgaande deel van dit hoofdstuk ook alles mee van doen. Want het voorgaande deel van het hoofdstuk spreekt inderdaad over de verwoesting van Jeruzalem. Daar komen we later nog op terecht. naar aanleiding van Zacharië 14 overigens, want dan krijgen we hetzelfde verhaal ook nog een keer. Maar in Joël 2 staat dan in ieder geval, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Is dat ook gebeurd? Nee, het is nog niet gebeurd, maar er is een begin meegemaakt. Tot op heden, want we zouden ook niet meteen uit zo'n schriftplaats concluderen dat het in één klap gebeurt over alle mensen. Dat is namelijk niet zo. Men ontvangt namelijk de Heilige Geest op grond van geloof. En zodra iemand dus tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. En dat was zo met ingang van, nou ja, met ingang van de opstanding van Christus. En omdat ik er nou geen punt van wil maken, zeg ik dan ook maar met ingang van die Pinksterdag bij Petrus. Dat maakt me niet zoveel uit. Dus ik kijk niet op 7 weken van dagen in dit verband. Maar het gaat er maar om dat tot in onze dagen deze profetie vervuld wordt. Alleen hij is nog niet vervuld. En sinds de opstanding van Christus ontvangt elke gelovige de Heilige Geest. Het had er trouwens nog anders kunnen staan. Want wat zo fraai heet, de uitstorting van de Heilige Geest, is natuurlijk toch in de praktijk niks anders dan wedergeboorte. Maar zo duidelijk staat het in het Oude Testament nou ook weer niet. En dat was ook niet de bedoeling. Want al wat met de opstanding te maken had, zou verborgen moeten blijven, zoals ook achteraf in bijvoorbeeld 1 Korinthe 2 nog gezegd wordt. Dat er sprake zou zijn van opstanding uit de dood, overwinning op de dood, dat zou inderdaad verborgen blijven. Dat mochten de oversten deze wereld niet weten, inclusief Satan dus, want anders zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben enzovoort. Zo staat het erbij daar in 1 Korinthe 2. Dus vandaar deze bedekte termen. Maar uitstorting van de Heilige, of het ontvangen van de Heilige Geest, is niks anders dan wedergeboren worden. Nieuw leven ontvangen. Maar zo expliciet, zei ik al, zo staat het er nergens. Maar het gaat inderdaad daarom. Ja. Kijk, het punt is dat op het moment dat deze profetie vervuld is, heeft alle vlees de Heilige Geest ontvangen. Maar als ik het van de andere kant zeg, dan zeg ik dat er alleen nog maar gelovigen in leven zijn op aarde. Want dat is wat het betekent. Er zit natuurlijk een boel aan vast. Je kunt hier natuurlijk ook al verzoening uithalen en zeggen, nou, alle vlees zal de geest ontvangen, dus dat iedereen wordt behouden, betekent het dan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het punt is dat over alle inwoners van de aarde deze Heilige Geest zal komen. Maar dat is op grond van geloof. En dat betekent automatisch dan dat ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. En dat is wat natuurlijk op andere plaatsen wat duidelijker gezegd wordt. Maar dat is wel waar het om gaat. En het begin van de vervulling van deze profetie werd gemaakt nu bijna 2000 jaar geleden. Maar de profetie is uiteraard nog steeds van toepassing en zal dat blijven, nou eigenlijk tot aan de jongste dag aan toe natuurlijk. Het is maar hoe letterlijk je dat er nemen wil, maar dat wordt getheoretiseerd, hè. Want het blijft natuurlijk zo dat in de 1000 jaren ook mensen geboren worden. Die moeten ook wedergeboren worden. En als ze tot geloof komen, worden ze wedergeboren en ontvangen net zo goed die geest. Maar als ik zeg tot de jongste dag aan toe, is de vraag of je het dan nog vlees kunt noemen. Dus dat wordt een beetje moeilijk als ik het zo zeg. Maar de algemene strekking van deze profetie leidt dan ook inderdaad tot de 1000 jaren. En waarschijnlijk niet verder. Maar het doet weinig ter zake. Uiteindelijk is het zo dat zelfs na de jongste dag er alleen mensen zullen leven die inderdaad deze geest hebben ontvangen. En ze hebben die geest ontvangen op grond van hun dagen in het vlees, om het zo te zeggen. Hè? Dus al te nauwkeurig kan je dat ook niet zo zeggen. Maar goed, ik zal mijn geest uitgieten. Dat is ook een aardige. Want daar komen we later op terug. In Zacharië 13 vers 1 is het geloof ik inmiddels. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids. Staat daar, Zacharië 13 vers 1. Maar dat is hetzelfde als, doch over het huis Davids zal ik uitstorten de geest. Want of er nou een fontein geopend wordt of de geest wordt uitgestort, in beide gevallen gaat het om iets wat kennelijk vloeibaar is. En dat is de geest, zonder vaste vorm, is de gedachte. Vandaar dat vloeistoffen in de Bijbel nogal eens een beeld zijn van de geest. Maar het heet dan ook gewoon uitgieten voor deze gelegenheid. Maar er staat dan uiteindelijk in vers 32 van Joël 2. Het zal geschieden, of namelijk het zal geschieden. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Betekent automatisch ook, wie de naam des Heren niet zal aanroepen, zal niet behouden worden en hoort dan ook niet meer tot alle vlees. Uit vers 28. Wordt dus meteen gelogen straft. Als je uit vers 28 de conclusie trekt dat allen dus behouden zullen worden, dan zegt vers 32, nee, alleen degenen die de naam des Heren aanroepen. Zij zijn dus degenen die overleven. En smal toegepast op Jeruzalem, want daar gaat het in de eerste plaats om, is het inderdaad zo dat slechts de gelovigen deze verwoesting van Jeruzalem zullen overleven. Althans, degenen die de naam des Heren aanroepen. En ze zullen tot geloof komen vervolgens. Hè? Want op de berg Sions, specifieke verwijzing trouwens naar David, maar goed. Op de berg Sions, namelijk Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Want degenen die de naam des Heeren aanroepen, zullen vervolgens door de Heer geroepen worden. En ze worden geroepen om de stad te verlaten. En ze worden verzameld in de woestijn. Dat is de gedachte. Neem niet weg dat het in het algemeen uitspraken zijn, zo vanuit het Oude Testament, dat uitspraken zijn over het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Het wordt dus gewoon door de apostel Petrus toegepast. En in zijn dagen was het ook zo dat de verwoesting van Jeruzalem betrekkelijk voor de deur stond. En hij riep de mens, de Jood in dat geval, ook inderdaad op om te gaan uit zijn land en uit het maagschap en uit zijn vaders huis om te komen tot de Heer Jezus. Daar kwam het toch op neer. Nou goed, het is toch hetzelfde beginsel wat ook daar tamelijk letterlijk werd toegepast in Jeruzalem. Maar het gaat erom dat die geest zou uitgestort worden. Dit is de bekendste profetie daaromtrent in het Oude Testament. En de een na bekendste en de een na het meest voor de hand liggende is die van Zacharia 12 vers 10. Bijna hetzelfde. En wat de tijd betreft spreekt het ook feitelijk over dezelfde tijd. Toegepast namelijk op Jeruzalem, het Joodse volk enzovoorts, komen wij terecht op het tijdstip aan het einde van de 70ste week van Daniël. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, en dan ben ik terug in Zacharia 12, zal ik uitstorten de geest der genade. En de geest der genade, dat is misschien een wat rare uitdrukking. Hij is ook slecht te verklaren, maar je moet bedenken dat die tweede naamvalsvorm ook weinig betekent. Je krijgt dus gewoon van doen met het woord geest en het woord genade. Begrippen die aan elkaar gekoppeld worden door die tweede naamvalsvorm. Maar de gedachte is gewoon dat genade de aanduiding is van het nieuwe verbond. Dat is makkelijk genoeg, want het oude verbond is de wet. En genade is het tegenovergestelde van wet. En dus is het het tegenovergestelde van het oude en dus het nieuwe verbond. En van het nieuwe verbond wordt ook uitdrukkelijk gezegd, eigenlijk voornamelijk het Nieuwe Testament, dat het een bediening des geestes is. Dat is ook een bekende tegenstelling. De wet is namelijk een bediening des vleeses en daarmee overigens een bediening des doods. Het nieuwe verbond is een bediening des geestes, 2 Korinther 3, en dus een bediening des levens. En geest en leven zijn in de praktijk synoniemen. Je kan dus niet missen, deze beide termen, zowel geest als genade, duiden inderdaad op het nieuwe verbond. En dat der gebeden, die is wellicht iets moeilijker, dus de derde term die gebruikt wordt, hier in vers 10, maar ik houd het erop dat het betekent dat waar men onder de wet leeft, moet men zelf doen, is men afhankelijk van de eigen werken. En waar hier gebed genoemd wordt, duidt het aan dat men niet van zichzelf afhankelijk zou zijn, maar inderdaad van de Heer. Gebed is namelijk, wat voor soort gebed het ook is, als een Bijbels gebed is, in welke vorm dan ook, is het in de eerste plaats een zich onderwerpen aan God. Dat wil zeggen, of het nou een vragend gebed is of een aanbiddend gebed, maakt niks uit. Onder alle omstandigheden betekent het in de eerste plaats dat men zich onderwerpt aan hem en zich afhankelijk stelt van hem. En dat is een van de verschillen inderdaad tussen het oude en het nieuwe verband. Dus de geest der genade en der gebeden duidt gewoon op dat nieuwe verbond. Het duidt dus ook op eeuwig leven, wedergeboorte en wat het maar zijn mag. En wanneer dat gebeurt, staat er, en zij zullen mij aanschouwen. En begrijp me goed, het woordje en is hetzelfde als aan het begin van het vers. Je kunt het dus gewoon naast elkaar zetten. De volgorde zou ik ook niet kunnen noemen. Misschien moet je zeggen, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en op grond daarvan, als resultaat daarvan, zullen zij de Heilige Geest ontvangen. Zo is het ongetwijfeld ook. Neemt echter niet weg dat eerst gezegd wordt, ze zullen de geest ontvangen, en daarna wordt gezegd, maar het spreekt niet over de volgorde waarin het plaatsvindt, daarna wordt gezegd, zij zullen mij aanschouwen, maar daarover gaat dan ook de rest van dit hoofdstuk. En eigenlijk ook hoofdstuk 13 en 14 nog. Met andere woorden, die uitspraak over ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden is een soort inleiding. En het geeft aan dat het nieuwe verbond zou aanbreken. En wat verder besproken wordt, minstens één volle bladzijde lang, is dat de Heer aan hen zal verschijnen en dat ze hem ook zullen herkennen en erkennen. Dat thema wordt dus verder ontwikkeld, vandaar dat het andere eerst genoemd wordt. Ik persoonlijk houd het erop, maar het is niet van belang, dus het maakt niet zoveel uit. Maar ik persoonlijk houd het erop, ze zullen de naam des Heren aanroepen, zoals Joël 2 zegt. Dan zullen ze ontkomen uit de stad, zoals Joël 2 zegt. Dan komen ze dus in de woestijn, de plaats daar van God bereid, zoals Openbaring 12 zegt, zal ik dat maar zeggen voor het gemak. En daar zal de Heer aan hen verschijnen en daar zullen zij hem aanschouwen. Zullen zij geloven dat hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Of andersom zullen ze geloven dat hij is Jezus, namelijk de Christus. Precies zoals Petrus predikte trouwens in Handelingen 2. Dat was het einde van zijn toespraak. En strikt genomen moet je dan concluderen dat bij die gelegenheid zij officieel wedergeboren worden. Bij geloof namelijk, niet door het aanroepen van de naam des Heren, maar door geloof. Dat is dan de volgorde der gebeurtenissen. Maar ja, hoe vertel je zoiets? Je kan het net zo goed als één pakket nemen. Het is één gebeurtenis feitelijk, het hangt allemaal samen. En de volgorde waarin het verteld wordt, heeft van doen met de lijn die hier gevolgd wordt. Hè? Namelijk, eerst wordt dan maar gezegd, de Heer zal zijn geest over hen uitstorten. Daarna wordt gesproken over de ontmoeting die ze met hem zullen hebben. Het wordt van verschillende kanten belicht. Tot in hoofdstuk 14 aan toe, want de uitspraak in vers 4 van hoofdstuk 14, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, heeft daar natuurlijk nog steeds alles mee te maken. En de uitspraken uit hoofdstuk 13, met name in vers 6, ja, die hoef ik in dat verband niet eens te noemen. Dat ligt er helemaal dik bovenop. Zij zien hem niet alleen, zij bekijken hem ook. En daar gaat het maar om. Dat is wat hier besproken wordt feitelijk. De uiteindelijke ontmoeting tussen Israël, of wat er van over is, het Joodse volk, of wat er van over is, ter plekke, inwoners van Jeruzalem, en de zoon van David.
De volgorde, denk ik, dus echt dat als ze Jeruzalem verlaten door Jehovah gered zijn, en in de woestijn zien dat de Heer Jezus dezelfde is.
Ja, dat is wat ik ervan verwacht, ja. Ja. Om nogal wat reden. Het zijn natuurlijk twee verschillende dingen, geloof en aanroepen. Van Israël staat in ieder geval dat het of het nou zo expliciet staat, maar er wordt op zijn minst dan gesuggereerd, laat ik het dan voorzichtig zeggen, dat zij zullen zien en dan pas geloven. Maar ze zullen niet zien degene die ze niet eerst hebben aangeroepen. Ze roepen hem aan, dan wel ze roepen hem op. Ik hoop dat u dat niet misverstaat, maar goed. Daar is die naam immers voor. Dat is een essentieel Bijbels gegeven, wat we goed zouden moeten ons realiseren. Namelijk, als de Heer zich bekend maakt en zegt, ik ben die en die. Hij zegt, ik ben Jehovah, weet je wel, ik ben de Heer uw God, staat er dan. Hè? Ik ben Jehovah uw God, Jehovah is mijn naam, enzovoorts. Wel, iemand meldt alleen zijn naam, opdat hij daarmee aangeroepen zou kunnen worden. Dat is de gedachte. Daar is die naam ook voor. Om iemand aan te roepen. Om iemand te hulp te roepen of wat dan ook maar. Maar om contact te leggen. Dat begint met de naam. Wij kennen dat alleen nog uit telefoonnummers, geloof ik. Voor de rest roepen we gewoon hé. Hey. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar de, zo ongeveer dus, hè. Dus wat er in de toekomst gebeurt, is dat men in de eerste plaats de naam des Heren zal aanroepen. Maar het staat er ook letterlijk zo. Ik houd er ook op dat het precies zo letterlijk gebeurt. In ieder geval dan aan het einde van de 70ste week. En dat hij dan ook inderdaad zal verschijnen. Er staat ook trouwens in 14 vers 3. En de Heren zal uittrekken. Dat wil zeggen, Jehovah zal uittrekken. En hij zal strijden tegen die heidenen. En dan vers 4. En zijn voeten, de voeten van Jehovah dus, zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Ik denk dat de naam niet voor niks zo gebruikt wordt. Maar dat hij de Christus is. Ja, of ze dat weten is nog maar de vraag. Ik denk het niet. Maar dat hij Jezus is, daar weet ik wel zeker van dat ze dat niet weten. Heb je dat? Er zijn altijd nog drie dingen hoor. De Heere, Jezus, Christus. Het is precies zoals Petrus predikt op de Pinksterdag. En dat verband is natuurlijk niet zo ver gezocht. Hè? Hij citeert Joël. Wij leggen de andere profetie ernaast. En we komen vanzelf terecht opnieuw in de toespraak van Petrus. Want aan het eind van de toespraak zegt hij: ze weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En hij richtte zich trouwens specifiek tot de mannen van Jeruzalem. Net als in deze beide profetieën. Dus we weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Voor degenen die het altijd op de chronologische volgorde willen hebben, moet ik u zeggen dat het hier dus ook achterstevoren staat. Hij meldt eerst dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar de kruisiging vond uiteraard eerder plaats. Hè? Nou goed, dat even terzijde, want het was natuurlijk toch iedereen duidelijk. Maar even om te laten zien dat die volgorde niet altijd de chronologische volgorde is. Hè? Meestal niet trouwens. Maar goed, het gaat om de Heere, Christus, Jezus. Dat zijn de termen die Petrus in die volgorde gebruikt. En als men in de toekomst de naam des Heren aanroept, verschijnt dus de Heer en de voeten van de Heer zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Maar pas later zal hij blijken te zijn Jezus. En daarmee de Christus. Want de Christus zou God en mens zijn. Dus als het alleen de Heer is, is het God, is het nog niet de Messias. Maar als hij ook mens is, hij is ook Jezus, dan vindt de combinatie plaats, hè? Zoon van God en zoon des mensen. En dus de Messias. Maar het probleem is dat de Joden over het algemeen, tot in onze dagen, zich niet bewust zijn dat de Messias niet alleen mens, maar ook God zou zijn. En vandaar die toestanden van de ene, hoe heette die man, dus de naam was ik kwijt, die Joodse rabbi in New York en zo, dat zou dan de Messias wellicht zijn. Hij is inmiddels overleden. Ze zullen wel gezegd hebben, wij dachten was dat hij was degene die Israël verlossen zou, enzovoorts. En ik zeg dan, gij onverstandig en trager van hart. Maar goed, hè? Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar dat is het oude verhaal. Ze erkenden de Heer Jezus wel als de zoon van David, als mens. En wellicht hoopten ze ook dat hij zou de Messias zijn, maar dat hij zoon van God zou zijn, dat viel buiten het verhaal. Dat verwachten zij niet. En in de toekomst gaat het andersom. Men roept God aan bij zijn naam. Die verschijnt dan ook, maar dan blijkt hij Jezus te zijn. Precies andersom dus. Maar het gaat om de combinatie, maar voordat men dat doorheeft, wel, ik geloof niet dat dat ter plekke in Jeruzalem of daar bij de Olijfberg zo zou gebeuren. Ik heb alle reden om aan te nemen dat de kennismaking plaatsvindt, inderdaad later, in de woestijn. Nou goed, terug dan naar Zacharia 12, dacht ik. Daar staat over de inwoners van Jeruzalem, dus het huis van David, zal ik uitstorten de geest van het nieuwe verbond. Het zal het nieuwe verbond aanbreken, enzovoorts. Het zal wedergeboren worden. Vandaar, Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. Een paar versen eerder in hoofdstuk 12, vers 6. En dan staat er, en dat is een van de fraaiste teksten natuurlijk toch, van heel het Oude Testament eigenlijk. Dan staat er, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. In de Statenvertaling. Want dat wordt heel dikwijls wegvertaald. Ja. En dan staat er gewoon, en zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat kun je namelijk heel gemakkelijk doen. Dan valt het ook helemaal niet meer op, want de volgende zin praat ook in de derde persoon enkelvoud. Hem. Dan staat er dus, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Ik vind het bijzonder fraai dat in de Statenvertaling die fout in ieder geval niet gemaakt is. Men heeft het gewoon laten staan zoals het staat. En het probleem van die vertaling dan is dat als er staat ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben, dan vloeit daaruit automatisch voort dat Jehovah dezelfde is als Jezus. En dat is ongetwijfeld de reden waarom men het in de nieuwe vertaling heeft wegvertaald. Verder moet je dat dan beargumenteren natuurlijk. En verder zegt men, nou ja, het komt zo vaak voor dat eerste en derde persoon enkelvoud met elkaar verward worden. Dat wil zeggen, om en om gebruikt wordt in de Bijbel. Dus kennelijk, ligt kennelijk niet zo vast, maakt kennelijk niet zoveel uit. En als het niet zoveel uitmaakt in het Hebreeuws, maar in het Nederlands zijn we er nogal strikt in, corrigeren we dat, want dat hoort dan bij het vertalen. Goed Nederlands maken. En zo argumenteer je dat. Maar de reden ervoor ligt voor de hand. Op andere plaatsen heeft men dat namelijk niet gedaan. Ik ben me niet bewust dat men op andere plaatsen dat soort dingen wel gecorrigeerd heeft. Bedacht u van deze uit, kan ik hem zo gauw niet citeren uit het hoofd. Dus dan moet ik hem opzoeken uit Jesaja 50, 55, 56, 57. Het gaat dan om vers 2, maar voor het verband moet ik vers 1 meelezen. Jesaja 57, vers 1, de rechtvaardige enkelvoud komt om. En er is niemand die tot geloof komt. Nou ja, er is niemand die het ter harte neemt, staat er, maar dat is hetzelfde, hè. En dan, en de weldadige lieden worden weggeraapt, nou is het ineens meervoud. Zonder dat er iemand op let. Er staat gewoon twee keer hetzelfde, alleen de eerste keer is het de rechtvaardige en de tweede keer zijn het de weldadige lieden en is het ineens meervoud. En daarna, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt en dan is het weer enkelvoud. Dus één keer enkelvoud, één keer meervoud, één keer enkelvoud. Heb je dat? Nou, dan ben je al aardig in verwarring natuurlijk. En dan vers 2. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten. Dat is toch ook ingaan in de vrede? Zij zullen rusten op hun slaapsteden. En er wordt ook enkelvoud en meervoud afgewisseld. Alleen, dat is niet een taalkundige vrijheid. Waar het om gaat is namelijk dat het onderwerp waarover gesproken wordt inderdaad als een enkelvoud te beschouwen is, maar net zo goed als een meervoud. En dat wordt dus inderdaad zo gedemonstreerd door die woorden af te wisselen. Want als het enkelvoud is, is het Christus. Als het meervoud is, zijn het de leden van het lichaam van Christus, is het gewoon de gemeente dus. En daarna zeggen we weer, nou ja, als het de gemeente is, kan het ook een enkelvoud zijn, hè. Eén gemeente immers maar. Maar het is als een enkelvoud te beschouwen, de gemeente, maar ook als een meervoud vanwege de leden van de gemeente. Hoe je dat maar zegt. Maar dat gebeurt wel vaker hoor, dat het omgewisseld wordt. Bovendien in de profeten, ik weet het zo uit mijn hoofd niet de specifieke teksten noemen, in de profeten komt dat nogal veel voor. Er wordt van standpunt gewisseld, wordt ineens woorden in de mond van een ander gelegd enzovoorts. Het wisselt elkaar af en je zou het gewoon zo moeten laten staan. Dat is gelukkig in de Statenvertaling van Zacharië 12, vers 10 gebeurd. Het eerste wat ik er dus van zeg, heeft met het onderwerp niks te maken. Maar dat is dat Jehovah dus dezelfde is als Jezus. Nou, bij nader inzien, het heeft wel met het onderwerp te maken natuurlijk. Hè. Men roept Jehovah aan en het blijkt dat Jezus verschijnt. want hij is dezelfde. Op andere plaatsen heeft men dat gewoon weggeredeneerd. Ik verbaas mij tot vandaag nog steeds over de uitspraak in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en uit de doden. En Christus zal over u lichten. En er staat zelfs daarom, zegt hij, dubbele punt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En ik verbaas me nog steeds over dat onder dat vers in onze Bijbels, in de mijne in ieder geval, geen verwijzing staat naar Jesaja 61 vers 1 en 2. 60, sorry, geloof ik. Jesaja 60 vers 1 en 2. Maak u op, wordt verlicht. Uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dus absoluut hetzelfde vers. Maar waarom hebben ze dat niet als verwijzing erbij gezet? Dat doen ze toch altijd? Waarom daar niet? Omdat de conclusie luidt dat de Heere en de heerlijkheid des Heren, dus uit Jesaja 60, dezelfde is als Christus. Want in Jesaja staat, uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En in de vrije citaat in Efeze 5 staat, en Christus zal over u lichten. Zodat Jehovah dezelfde is als Christus. Maar aangezien dat nogal theologische revolutie met zich meebrengt, zet men er dan maar niet die tekstverwijzing bij. In de hoop dat het ons dan ontgaat. Je moet de leken natuurlijk niet wijzer maken dan ze zijn. Dat is het ongeveer. Hè? Ja, dat is niet helemaal eerlijk. Dat soort dingen. Nou goed. Maar terug naar dit vers. Zacharia 12 vers 10. De Heer zelf spreekt hier. Er staat het trouwens boven, al is het dan ver terug. Er staat boven het hoofdstuk min of meer. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt. De Heere spreekt. Zie, ik zal Jeruzalem stellen. Enzovoorts. En hij spreekt nog steeds in vers 10. En de Heere zegt, Jehovah zegt dus, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En Peter zegt, dat is zo, want deze Jezus is de Heere. En bovendien, hij is de Christus. Mag toch niet moeilijk zijn, hè? Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wat het Joodse commentaar is op het vers weet ik tot op heden niet. Het interesseert me ook niet echt, want anders had ik er wel meer moeite voor gedaan om erachter te komen. Zou ik eigenlijk wel hebben moeten doen eigenlijk. Jammer. Maar goed. Maar wat de Joodse verklaring daarvan is, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel een dilemma voor hen. Hè? Want hier wordt bijna letterlijk gezegd dat ooit de Heer zelf doorstoken zou worden door dit volk en in het bijzonder door de inwoners van Jeruzalem. Geef daar dan maar eens een verklaring voor. Ja. Niet te doen. Ik kan alleen maar de conclusie trekken dat de Heer Jezus dus inderdaad Jehovah is. Inmiddels. En was daarvoor. Maar hij is het in elk geval, hè. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Mede uit de volgende verzen, de volgende bladzijde wellicht, valt dan ook weer de conclusie te trekken dat inderdaad de Heere als zodanig, als Heer, zal verschijnen, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoorts. En dan aanschouwen ze hem en vervolgens komen zij tot de ontdekking. Ik zeg niet dat het daar gebeurt, maar vanaf dat moment dan, ze aanschouwen hem en vervolgens komen zij tot de ontdekking dat hij degene is die zij doorstoken hebben. Nou, niet dezelfde mensen, maar het waren wel de inwoners van Jeruzalem. En per definitie dus hun erfgenamen en dus de verantwoordelijken, want dat is de Bijbelse gedachte. Dat heb je toch ook nog, hè, wat ik nou allemaal zeg. Speelt niet zo'n belangrijke rol, maar het is wel zo. Het waren de inwoners van Jeruzalem. En ieder die zich nou vestigt in Jeruzalem, maakt zich daarmee tot medeverantwoordelijk. Dat is de gedachte. Daarom werden de christenen ook verstrooid uit Jeruzalem en uiteindelijk gedwongen Jeruzalem te verlaten. Ja, of te sterven, één van twee. Maar goed, en zo zal het in de toekomst alsnog gebeuren. Want als straks Jeruzalem verwoest wordt, zoals ook daarna weer vermeld in de eerste verse van hoofdstuk 14, is dat nog steeds een gevolg van hun ongeloof dat leidde tot de kruisiging van de Heer Jezus. Er wordt hier geen verschil gemaakt. Als je het niet zou weten, zou je denken, het zijn diezelfde mensen. Maar we weten dat er 2000 jaar tussen zit, zijn andere mensen. Maar als categorie zijn het dezelfde, namelijk de inwoners van Jeruzalem. En meer in de breedte, het Joodse volk. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Later is het Johannes die zegt, wij hebben aanschouwd het woord des levens. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. En het zijn toch woorden die aardig goed passen binnen deze de profetie van Zacharia. Dat was Johannes 1, hè? De evangelie van Johannes hoofdstuk 1. En tegelijkertijd dacht ik aan 1 Johannes 1 natuurlijk. Hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben van het woord des levens enzovoorts. Maar hier staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is hetzelfde natuurlijk. Want ze aanschouwen een verheerlijkte Christus, de verheerlijkte Jezus, kun je zelfs zeggen. De enige geboren zoon, maar dat staat hier ook. Zelfs beide termen worden gebruikt, enig geborene en eerstgeborene. Alles nog in hetzelfde vers. Maar het is merkwaardig hoe het er staat. Er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En daarna, zij zullen over hem rouw klagen. En dan is het ineens niet meer mij, maar dan is het weer hem. En dan gaat dus het gordijn weer dicht. Want even in het ene zinnetje komt er even heel scherp tussendoor. Denk erom, degene die zij doorstoken hebben, dat is de Heer. Of de Heer zegt, dat ben ik zelf. Maar daarna wordt de afstand weer ingenomen enzovoorts. Want ja, het blijft toch een kwestie van verberging, verborgenheid. Hè? Het is al zo sterk dat... In dit verband kan ik dat makkelijk zeggen nu. Het is wel zo sterk dat niet alleen de opstanding een verborgenheid... Wij zeggen meestal de hemelvaart is een verborgenheid. Hè? Maar 1 Korinthe 2 zegt dat de opstanding als zodanige verborgenheid was. Maar zelfs zijn kruisiging was een verborgenheid. Ik kan het niet missen, het valt na de 69e week. En voor de 70e. Dat is per definitie de tijd van verborgenheid. Hoe dat precies zou gaan allemaal... Dat zou niet bekend zijn bij ongelovigen. Dat is het idee. En waarmee ik meteen gezegd heb dat het eventueel wel bekend zou zijn bij gelovigen. Maar daar hoorde Satan in elk geval niet bij. Toch? En in het algemeen de oversten deze wereld niet. Het meervoud, oversten deze wereld uit 1 Korinthe 2 enzovoorts. Betekent gewoon dat dit soort dingen, waarvan ik dan zeg dat zijn, dat hoort, maakt deel uit van de verborgenheid en de verborgene dingen. Dit soort dingen zijn niet per definitie onbekend in het Oude Testament. Of in oud-testamentische tijd. Ze staan bedekt in het Oude Testament, in de oud-testamentische geschriften. Ze zijn namelijk... Zo goed verborgen dat de ongelovige ze niet vindt, maar de gelovige wel. Als hij zoekt. Maar dat is wat hij doen zou. Heb je dat? En als u het mij vraagt, datzelfde geldt nog steeds ook voor nieuwtestamentische geschriften. Hoewel die ongetwijfeld in de eerste plaats het doel hebben die verborgenheden te openbaren... Niettemin, ook daarin blijft het gewoonlijk verborgen voor degenen die niet wensen te geloven. En geloven zelfs in de betrekkelijke betekenis van het woord. Namelijk, er zijn veel wedergeboren mensen die toch weigeren te geloven. Weet u wel, een klein geloof. We geloven wel iets uit de Bijbel, maar wat eruit komt, maar een belangrijk... De rest vinden ze niet belangrijk genoeg. En daar komen ze ook nooit achter. Dat hoeft dan ook niet. Zo steekt eigenlijk heel de Bijbel in elkaar, dus als het erover gaat. Maar dit zijn van die schriftplaatsen, dat als je ze serieus neemt, dan openen ze ineens een panorama, zal ik maar zeggen. Maar ja, zelfs vertalers knoeien ermee, die zeggen, nou laten we er ook maar hem van maken, dan is dat wel een consistenter taalgebruik, enzovoort, beter Nederlands en dat soort dingen weer. En ze schuiven dus gewoon dat gedein wat even open gaat, schuiven ze gewoon weer dicht. Zo werkt zoiets. Ze zien het dus niet. Nou goed, maar staat het uitdrukkelijk. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En daarna, zij zullen over hem rouw klagen. Dat is meteen een fase verder. Want de gedachte is niet alleen, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, maar ze zullen daarmee ook erkennen en inzien dat zij hem doorstoken hebben met alle consequenties van dien. En de eerste consequentie is dat men dus rouw zal bedrijven. Daar is alle reden toe. Niet alleen omdat men inziet wat ditzelfde volk of wat zij 2000 jaar geleden dan wel te verstaan gedaan hebben. Maar er zit nog veel meer aan vast. Want de afgelopen 2000 jaar Joodse geschiedenis is daar ook het gevolg van geweest. Hè? Naar aardse maatstaven. Volstrekt bijbels hoor. Ja, het is hypothetisch. Maar de hypothese is dan, als ze toen tot geloof waren gekomen, zal ik maar zeggen, dan zou toen het koninkrijk zijn aangebroken enzovoort. Als ze toen geloofd zouden hebben, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Staat gewoon zo in de Bijbel. Het is niet gebeurd. Het was ook bij de Heer bekend dat het niet gebeuren zou. Enzovoort, alles tot je dienst. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is, ligt voor de volle 100% bij Israël. Heeft niks te maken met voorkennis. Je kunt niet zeggen, het was voorkennis Gods, dus je heeft het zo gewild. Dat is niet waar. Voorkennis is niet hetzelfde als wil. Bij de mens niet en bij God ook niet. Je kunt van tevoren weten wat er zal gaan gebeuren. Dat wil niet zeggen dat je wilt dat het gaat gebeuren. Enzovoort. Dus van Gods kant net zo goed zo. Hij kan van tevoren weten wat er gaat gebeuren, maar daarmee heeft hij niet gezegd dat hij wil dat het zo zal gebeuren. Het maakt hem ook niet mede verantwoordelijk. Absoluut niet. En de volle verantwoordelijkheid ligt dus inderdaad bij het volk zelf. Nou goed, ze zullen dus over hem rouw klagen. Alsnog een verlaten rouw, zal ik dan maar zeggen. Want daar komt het op neer. Maar dan kunt u zich wel voorstellen op het moment dat het doordringt hoe de situatie is. En dat men inmiddels als min of meer religieus of orthodoxe Jood 2000 jaar gewacht heeft op de Messias die 2000 jaar geleden al gekomen is. En dat de grootste vijand van het Jodendom, gezien vanuit het Jodendom, namelijk het Christendom, dat al die 2000 jaar hen gepredikt heeft. Behalve nu, want nou mag het niet meer. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Ik kan er nog steeds niet over uit. Ik kan er nog steeds niet over uit. We hebben 2000 jaar ongeveer achter de rug waarin de christenen de joden uitmaakten voor godsmoordenaars. En waarin de praktijk ook bij gelegenheid joden gewoon zonder pardon gedood werden met als motto God wil het. En in onze dagen loopt men te verkondigen, alle joden zijn vanzelf behouden, dus uitverkoren volk. En dat dwaas. En dan wordt de ene soort bijgeloof, maar ik heb er geen nettere woorden voor. Lelijker wel trouwens hoor. Maar er wordt de ene soort bijgeloof ingewisseld voor het andere. En we denken dat is middeleeuws, die jodenvervolging enzovoort, God wil het en met het zwaard. En met een bijbel in de hand, in de ene hand een zwaard, in de andere hand werden ze gedwongen om zich te laten dopen en anders ging de kop eraf enzovoorts. Toch? Zo was het toch? De beschouwing was middeleeuws. Hè? Maar wat vind je dan van dat men nu loopt te vertellen, nu zijn ze ineens allemaal vanzelf behouden. Dat is toch ook onzin. Hè? Nou goed, laat me zitten. Nee, zo zit het niet. Maar als dit volk inderdaad tot deze herkenning komt, dan is dat een enorme blamage. Geloof dat maar wel. De vijandschap die er bij de Jood in het algemeen is tegen het christendom en dus tegen Jezus, die is bijzonder groot. Dat is zo. En dan in de toekomst, binnen afzienbare tijd inmiddels, zal men tot de ontdekking komen dat die Jezus van de christenen, enzovoorts, in wie ze de vijand bij uitstek zagen, inderdaad de Messias der Joden is. De zoon van David enzovoorts, de vredevorst op wie men gewacht heeft. Dat is toch wat, jongens.
Hè? Dat is weer Paulus.
Ja, Paulus heeft dat natuurlijk ook gehad. Ja, maar die kon nog goed maken ter plekke. Hè? Maar inmiddels is de 2000 jaar geschiedenis voorbij gegaan. Dat is nogal wat, hoor. weet niet zo. Wat die mensen dan overkomt als ze daarmee geconfronteerd worden. Dat dat dus in ieder geval uitdraait op wat hier staat. Rouwklagen en bitterlijk kermen en bitterlijk wenen of hoe het er maar staat. Dat op zijn minst, ja. En dat staat hier ook inderdaad beschreven. Zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, maar dat is hetzelfde als rouwklagen uiteraard. Gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En die worden dus beide woorden, beide termen, de enige zoon en de eerstgeboren zoon, die worden inderdaad hier bij elkaar gebruikt. En voor de goede orde, dat woord eerstgeborene kennen we ook uit het Nieuwe Testament, uiteraard. En enige zoon kennen wij via het Grieks als de enig geboren zoon. Dus dat woord geboren ook bij ingekomen, om een of andere reden. Dat heb je toch, hè? Het zijn twee termen die op elkaar lijken en die spreekwoordelijk elkaar schijnen tegen te spreken. Of niet? Want als hij de eerstgeborene zoon is, dan moeten er nog meer geboren zijn. En als hij de enige geboren zoon is, is hij dus niet de eerstgeborene. Er zijn gewoon geen andere. Dat is het traditionele probleem met die termen. En als ik het vlug zeg, want ik vind niet veel aanleiding om er dieper op in te gaan. Dat begrip eerstgeborene, dat is een aardig woord, maar dat geborene hoort er niet bij. Want dat staat er ook niet, niet in de grondtekst. Ja, via het Grieks komt het tot ons, men heeft het eraan geplakt en daarna naar het Nederlands vertaald. Maar eerstgeborene is gewoon degene met het hoogste erfrecht. De eerste in de lijn van het erfrecht, dat is wat het betekent. En de term enig geboren zoon zou beter opgevat worden zoals die hier staat, namelijk gewoon enige zoon, want dat is wat het betekent. En enig, min of meer in de gangbare Nederlandse betekenis van het woord. Dat wil zeggen, de letterlijke betekenis van enig is eigenlijk gewoon die van één. Er is er maar één.
Unieke.
Ja, enig betekent, is eigenlijk hetzelfde als uniek. Enig of uniek, dat is wat het betekent. Het betekent niet namelijk niet dat er maar één is. Het betekent dat er maar één is zoals hij. Want dat is wat uniek ook betekent. Als iemand uniek is, wil het zeggen dat er nog wel anderen zijn. Maar de vergelijking gaat niet goed op. En dat is de betekenis van uniek, maar ook van enig. Meestal zeggen we dan enig in zijn soort, omdat het woord enig tegenwoordig de betekenis heeft van vermakelijk, leuk, grappig, noem maar op. Hè? Koddig. Maar dat is niet wat het eigenlijk betekent. Het betekent enig in zijn soort. Dat wil zeggen, binnen dezelfde soort is er maar één zoals hij. Eén. Nou, dat woord is het. En zonder het begrip geboren erbij. En het probleem is dus dat we in het Nieuwe Testament zitten met enig geboren en met eerstgeboren. Terwijl beide woorden, terwijl in beide woorden de term geboren helemaal niet, dat komt er niet in voor. Het is de enige of het is degene met het hoogste erfrecht. Maar dat is duidelijk genoeg. Waarom is hij enig in zijn soort? Omdat hij de eerste is met betrekking tot het erfrecht. Dat wij daar geen één woord voor hebben, kan ik ook niet helpen. Maar het Hebreeuws dus wel. Begoer, de eerstgeborene, wordt het dan vertaald. Wij weten trouwens dat de eerstgeborene meestal als tweede geboren werd. Hè? Dat weet u toch. Hè? Er is niks moeilijks aan als je weet hoe die termen in elkaar steken. Maar hij heet hier dus eerst de enige zoon en daarna de eerstgeboren zoon. Die woorden lijken in het Hebreeuws trouwens helemaal niet op elkaar. Maar de betekenis komt uiteraard overeen. Men zou ze bij elkaar optellen als het ware. Hij is uniek en daarom is hij de erfgenaam. En over hem zal men rouwklagen. De unieke, een enige zoon, een zoon overigens van het volk in dit geval. Daarom rouwklaagt men over hem. Want hij is weliswaar een Israëliet en een Jood. maar dan toch absoluut enig in zijn soort. Omdat hij uit God geboren was, zal ik maar zeggen dan, hè, voor het gemak. En men kermt over hem, over een eerstgeborene, omdat hij de erfgenaam was van het volk. Ik bedoel gewoon, te midden van alle Israëlieten is hij degene met de hoogste rechten. En dus per definitie, binnen alle Israëlieten is hij de eerstgeborene. Om precies dezelfde reden, overigens. En daarom zal men in bijzonder over hem rouw bedrijven. Vanzelfsprekend, als het er niet gestaan had, had ik het ook wel bedacht, bij wijze van spreken. Hè? Natuurlijk zal men over hem rouw klagen. Wanneer dat zal zijn, wel eens makkelijk genoeg, dat zegt Matthäus. Want hij haalt precies hetzelfde aan. Matthäus 24, daar was ik trouwens al even. Via de vergelijking met Joël 2. Want er stond in Matthäus 24, vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal als schijnsel niet geven. Dan begint de dag des Heren. En al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Maar nou ben ik ineens verdwaald weer in Joël 2. Hè? Het komt gewoon met elkaar overeen. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal als schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten der hemel zullen bewogen worden. Aardbevingen dus. Dat moet je meestal ook uitleggen. Maar als krachten der hemelen bewogen worden, is dat hetzelfde als dat de krachten der aarde bewogen worden. Het is volstrekt hetzelfde. Het betekent gewoon aardbevingen. Dat heb je ook, hè? Hopelijk. Nou goed. En bij die aardbeving zal dus onder andere Jeruzalem verwoest worden, zal de olijfberg scheuren. Kan niet missen. En dan zitten we meteen weer in Zacharia 14. Maar dan staat er, en als dan zal in de hemel verschijnen. Ik denk gewoon, schijnen, waarom verschijnen? Gewoon schijnen. Het is immers duister dan. En als men dan wat ziet aan die hemel, ja, dan schijnt het. Het moet een lichtende gedaante zijn, naar het schijnt. Nou ja. Nee, men bedenkt zoveel. Maar je moet wat doen om te promoveren. Ik kom er zo terug. Vers 30. Als dan zal in de wanneer? Terstond na de verdrukking van die dagen. Als de Heer dus verschijnt, is dat het einde van de verdrukking voor dit volk. Als dan zal in de hemel verschijnen, het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde, maar het had net zo goed des lands kunnen zijn. Want aarde en land is heus hetzelfde woord, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. In het Nederlands betekent het eigenlijk ook hetzelfde, maar soms in bepaalde context gebruiken we niet aarde, maar wel land en andersom. Dat is nu helemaal zo, hè. Maar het is gewoon hetzelfde woord. Zullen alle geslachten der aarde, en het gekke is nog, er staat aarde, maar er zijn er ook mensen die lezen het alsof aarde met een hoofdletter staat. Alsof het onze planeet is of onze wereld waarin wij leven, of hoe je die dan maar noemen moet. He? Maar dat is niet zo. Het zijn dus gewoon al de geslachten des lands. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, dan staat er land, maar u en ik weten dat het land zich niet voortplant. En dat bestaat dus niet, geslachten der aarde. Of geslachten van het land. Bestaat gewoon niet. Maar dat is een bepaalde soort beeldspraak. Of een soort stijlfiguur. Het is niet eens beeldspraak, het is een stijlfiguur. Waarbij het land genoemd wordt, maar waarbij het volk bedoeld wordt. En ik maak me sterk dat de meeste gevallen als een bepaald land genoemd wordt, misschien niet de meeste, maar zeker de helft dan, dat als een bepaald land bij name genoemd wordt, wordt niet het land bedoeld, maar wordt het volk bedoeld. O Nederland, let op uw zaak. Ik ken nog een paar oude liederen uit het hoofd. Nou, de eerste regel dan. Hè? O Nederland, of Bergen op Zoom, houdt u vroom. Dat gaat niet over. Zijn er nog meer zo? Zelfs als het daar de watergeus ligt voor de Bril, dan gaat het nog om de inwoners van de Bril en niet om de huizen en de muur van de stad zelf. Maar ik bedoel maar, de naam van een land wordt genoemd, maar er wordt gedacht aan het volk. En er is niks mee mis, dat is precies waar het om gaat. Nou, dat is hier ook zo. Trouwens, in de Bijbel zijn heel veel profetieën zo, hè. O land, o land. Gij zult het land niet grotelijks doen zondigen. Het land zondigen, kan een land zondigen? Moet je navragen bij een boer. Nou goed, het is duidelijk, land wordt genoemd, maar volk wordt bedoeld. Nou, dat staat hier dus ook. Dan zullen al de geslachten van het volk, welk volk, welk land, Israël dus. Bovendien, de locatie wordt hier niet genoemd, maar het is Jeruzalem natuurlijk. En niet omdat wij dat denken, omdat het meestal zo is, maar gewoon omdat het wel zo staat in Zacharia 12 en in Joël 2. Dus als dan, en bovendien in Daniël 9, want de grote verdrukking zou komen over uw stad en uw volk. Dat weet u toch, Daniël 9 vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. De stad Jeruzalem. Dus dan heb je al drie plaatsen waaruit het blijkt. Nou. Dan zullen alle geslachten van het volk wenen, precies, want ze zullen rouw bedrijven. Want dit is werkelijk een citaat uit Zacharia 12. Want daar staat in vers 12, en het land zal rouw klagen. Kan niet missen. En hier dus in Matthäus, alle geslachten van het land en dus van het volk, zullen wenen. En waarom er geslachten staat, is omdat er daarna ook enkele geslachten in het bijzonder genoemd worden. Met andere woorden, het is weer eens, hier blijkt weer eens wat ik altijd zeg. Nou, ik zeg het niet altijd, maar het is een vaste beginsel. In het Nieuwe Testament vinden we nauwelijks profetie van enige betekenis in zichzelf. Ik bedoel alleen dit, voor zover wij profetieën vinden in het Nieuwe Testament, bestaan ze in hoofdzaak uit verwijzingen naar het Oude en verklaringen van profetieën uit het Oude Testament. Dat is hier in Matthäus 24 ook zo. Verwijzing naar Ezechiël 37 in het voorgaande vers. Al waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. De arenden niet, maar het dode lichaam is het dode lichaam uit Ezechiël 37. Wat ontstaat doordat die door het doodsbeenderen tot elkander komen. Dus ze vormen een dood lichaam. Enzovoorts. Hè? En de uitspraak van vers 15 is natuurlijk helemaal duidelijk. Want er staat er uitdrukkelijk bij dat het gaat om de profetie van Daniël. Enzovoorts. Het is verwijzing dus naar oud-testamentische profetie. Terstond na de verdrukking van die dag is een verwijzing naar Daniël. Zal de zon verduisterd worden, zal de maan een schijnsel niet geven, is een verwijzing naar Joël. Een keer of drie trouwens in Joël. En daarna nog in wat andere profetieën. Vele plaatsen dus. En dan zullen alle geslachten der aarde of van het land wenen, is de verwijzing dus naar Zacharia 12. In het bijzonder, letterlijk, vers 12. En zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Waarna de volgende vraag is. Niet waar zien ze hem dan komen? Waar zijn die wolken? Uiteraard boven de Olijfberg, want dat vloeit voort uit Zacharia 14. U ziet, het profetisch woord is zeer vast als men eerst weet dat men schrift met schrift zou vergelijken. Want dat is wat Petrus ervan zegt, hè? In 2 Petrus 1. Er is niks moeilijks aan. Nou goed, dan verder. De vraag is, hoe zit het nou eigenlijk? Zij zullen de zoon des mensen zien of zullen zij zien verschijnen het teken van de zoon des mensen? Wat zien ze dan verschijnen, de zoon des mensen of het teken van de zoon des mensen? Nou, we lossen dat natuurlijk op modern wetenschappelijke wijze op door te zeggen, ze zien eerst het teken van de zoon des mensen en daarna de zoon des mensen zelf. Daarna laten we de wiskunde weer voor wat die is. En lezen we gewoon taal. En dan komen we tot de conclusie dat de zoon des mensen gewoon zijn eigen teken is. Het teken is de zoon des mensen. Ligt dat niet het meest voor de hand? Teken van wat? Het teken van dat er over een nieuw verbond aanbreekt. Dat de geest op hen zal nederdalen. Nou, de Heer zelf daalde op hen neder, maar hij is de geest. Staat ook in 2 Korinthe 3, overigens, in verband met de bediening des geestes. Er staat gewoon, de Heer is de geest. En of er nou een duif nederdaalt, of de geest daalt neder, of de Heer zelf daalt neder. Dat heb ik eens nagevraagd aan Jona. Want die heet duif. Nou goed, laat me zitten. He, ik zie het probleem. En dat dat een teken is voor hen. Wel, dit is een teken. Elke verschijning van de Heer sinds zijn opstanding is een teken. En deze verschijning dus ook. En het tekent dat inderdaad het nieuwe verbond is aangebroken. En dat dus het koninkrijk begint. Dat is wat het is. Bovendien is het in ieder geval een rechtstreeks teken van dat God hen verhoort. Nu. En vanaf nu. Het heeft niet voor niks de geest der genade der gebeden. Die zal hen verhoren. Ik denk dat dat het meest voor de hand ligt. Als dat niet is, dan kom ik terug tot de andere optie. Eerst het teken en dan de zoon des mensen. Waarom ook niet? En wat het teken is... Hè? Ja, dat zeg ik nu nog. Ja, een Davidster. Een zespuntige ster.
Als de zon verduisterd wordt, de maag heeft, dan zijn ze ook al.
Jawel. Ja goed, maar bij elkaar. Dat hangt met elkaar samen. Het ene licht gaat uit en het andere gaat aan. Dat is het teken. Bovendien, als je zo de tekenen in de Bijbel benadert, zal blijken dat de meeste tekenen uit een heleboel tekenen bestaan. Bij elkaar. Je kunt ze altijd in stukjes verschillende delen verdelen, zal ik maar zeggen. Maar ik houd het dus op gewoon in beginsel. Zij zien de zoon des mensen verschijnen. Het staat er natuurlijk ook daarna achter. Maar ook als dat er niet bij gestaan had, hadden wij nog via de vergelijking met Joël en in het bijzonder Zacharia 14 dezelfde conclusie getrokken. Namelijk, de Heer zelf verschijnt daar. En niet alleen op de wolken, hij zal zelfs zijn voeten zetten op de Olijfberg. Toch? Het heeft ook geen zin als men dat niet ziet.
Hij zal dat met de toon, dus de koning die komt.
Ja.
Maar hij staat de geest er naar uit.
Ja.
Dus hij komt dus ook in beide gedaanten.
Ja, je wordt gedaante, mag je niet noemen, want de geest is geen gedaante. Dus dan worden we spitvondig. Maar zoiets, ja. Bovendien, het is dezelfde situatie als aan het begin van... het nieuwe verbond. De Heer verscheen bij zijn discipelen en blies op hen en zij ontvangen de Heilige Geest. Dus daar verscheen de Heer en ze ontvingen de Geest. Kan. Maar zoals ik net al gezegd heb, ik geloof niet dat ze hier de Geest ontvangen op ditzelfde tijdstip. U denkt dat het nog even een paar dagen duurt. Misschien wel een maand. Heb ik zo... Hè? Tot 1290 dagen namelijk. He? Dat is 30 dagen later dus. Dat is Daniel 12. Maar goed, ik denk dus dat het pas gebeurt in de woestijn. Maar het is natuurlijk getheoretiseerd. Voor een dag eerder of later is, dat maakt in dit geval niet meer uit natuurlijk. He? Maar ze zullen zien, verschijnen in de hemel, het teken van de zoon des mensen. Maar waarom niet gewoon het teken, namelijk de zoon des mensen? Kan heel goed. Goed. En dan zullen ze wenen, ze zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Inderdaad, in heerlijkheid enzovoort. Maar het verhaal gaat heel snel verder, want wat er daarna beschreven wordt in het volgende vers spreekt al over de pakweg 33 jaar die daarop volgen. En een paar versen verder wordt een nog grotere sprong gemaakt, want er wordt ineens 1000 jaar overgeslagen. Het gaat er gewoon overheen. Het wordt niet overgeslagen, maar... Er wordt verder niks van gezegd. De zomer. Zo weet je dat de zomer nabij is. Dat is het millennium. Dat zijn de 1000 jaren. En dan, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, brengt ons meteen tot aan de jongste dag aan toe. Dus er is veel meer dan 1000 jaren wordt er in een paar versen even besproken. Maar dat is maar de gedachte. Deze dingen komen tot stand vanaf het einde van de... verdrukking, de verduistering van zon en maan en dus de verschijning van Christus zelf. Dat is waar het om gaat, hè. En dat is dus een teken van nu gaat echt dat koninkrijk komen op aarde. Maar waarom gaat het dat die rouwklagen inderdaad ook in het Nieuwe Testament nadrukkelijk wordt aangehaald? Bovendien, dat beseffen wij misschien niet, rouwklagen, berouw hebben, in de rouw zijn, treuren, wat er maar wezen mag, kermen, hoort bij bekering. En bij een fatsoenlijke ouderwetse bekering, ik voel me nou een oude man hoor, maar goed. Bij een fatsoenlijke ouderwetse bekering gaat het ook zo. Maar in ieder geval in de Bijbel gaat het zo. De oproep tot bekering is altijd een oproep tot het bedrijven van rouw. Ik heb Joël 2 natuurlijk al lang weer weggeslagen, maar het hele boek gaat erover. Heiligt de vaste, roept de verbodsdag uit en wat het maar wezen mag. Blaast de bezuin te Sion, de dag des Heren komt enzovoorts. En dan moeten ze rouwbedrijven, misschien zult gij ontkomen. Misschien zal de Heere genadig zijn, zoiets staat er dan. En dat is Joël, maar via Joël kom ik automatisch ook weer bij boek Jona terecht. Dat is wel een beetje buiten de orde, omdat het in zo'n hoge mate typologisch is. Maar de oproep tot bekering aan Nineveh was een oproep tot rouw. En men ging in de rouw en het werd als bekering geaccepteerd en de Heer verwoestte Nineveh niet. Dat was het verhaal. Nog afgezien van Daniel 9 zelf, want het belangrijkste, niet het belangrijkste misschien, maar wel, denk het niet, maar het grootste deel van Daniel 9, veruit het grootste deel, vers 1 tot en met 23 dus, gaat er eigenlijk over niks anders. Daniel gaat in de rouw. Tijdstip is aangebroken, dacht hij, dus hij gaat in de rouw. En doet het namens het volk, dat nergens van weet. En hij weet van het volk verder niks, denk ik, maar niettemin. Zo gaat het wel. Dus het hoort er gewoon bij. En er staat hier ook, het land zal rouwklagen. Uiteindelijk, wijs ik dan op vers 14, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder, alle geslachten van het land zullen rouw bedrijven. Dat stond al, eigenlijk al in vers 12, aangehaald daarna in Matthäus 24. En staat ook in vers 14... Daartussenin worden enige geslachten van het volk in het bijzonder genoemd. Namelijk die van David, die van Nathan en daarna die van Simei. Sloeg ik Levi over? Levi? Oh ja, Levi. Ja, vers 13, ja. Die sloeg ik even over. De laatste is de moeilijkste, de eerste is de makkelijkste natuurlijk. Het huis van David zal rouw bedrijven. Al moet ik er, dat is natuurlijk al een reden toe, het ging over de zoon, de erfgenaam van David. Al vraag ik mij dan af, wie hoort er tot het huis van David? Misschien Jood die een geslachtsregister heeft, hoor. En er is in ieder geval niemand die op een of andere wijze vermoed wordt dat hij van David afstamt. Zelfs geen vermoeden. Dus absoluut niet. Ja, maar daar kun je nog even verder natuurlijk. Dus ik weet gewoon niet wie erbij hoort. En dat is nog David, dat zou het meest bekend moeten zijn, de koninklijke familie. Maar daarna staat er, en het geslacht van Nathan in het bijzonder. Nou, dat weet in ieder geval niemand. Dat wil zeggen, dat is hoogst twijfelachtig. Levi zou nog kunnen. Want er wordt van mensen vermoed dat ze van Levi afstammen. Nou ja, als je Levi heet van je achternaam, dan zou je wel van Levi afstammen. Dat heeft men gewoon tot regel gesteld. Dus dat is dan zo. En als je Cohen heet, dat betekent priester, dan ben je dus kennelijk ook een afstammeling van Levi. Maar dat hebben ze ook maar afgesproken natuurlijk, want je moet nog eenmaal in de synagoge Levieten hebben om priestelijke dienst te verrichten. Dus je moet het oplossen. Dat hebben ze gedaan. Maar of dat te bewijzen valt, die afstamming, nee, het valt niet te bewijzen. Maar het wordt wel geaccepteerd. En dan krijgen we nog het geslacht van Simei in het bijzonder. Dat is nog moeilijker, want we weten niet eens zeker welke Simei bedoeld wordt. Dus dat weet ik niet. En daarna staat er toch elk geslacht in het bijzonder. En dat betekent weer dat het toch niet uitmaakt welke het zijn. Maar dat betekent dan dat die namen die genoemd worden op een of andere wijze in een bijzondere relatie staan tot de Heer. Over wie rouw bedreven wordt. Van David, dat is duidelijk genoeg, hij is de zoon van David. Van Nathan, dat is wat mij betreft duidelijk genoeg, maar het is zeer en zeer onbekend. Hij is namelijk de zoon van Nathan. Nee, niet die profeet uit de dagen van David. De zoon van David. De jongere broer van Salomo. U weet wel, David, Batsheba, twee zonen. Salomo, Nathan. Maar wat heel onbekend is, is niet dat de Heer Jezus van Salomo zou afstammen, want dat gelooft iedereen kennelijk. Maar dat is helemaal niet zo. Die koningen van Juda, die stammen inderdaad allemaal af van Salomo. Maar die lijn van Salomo, de laatste naam die we daarvan kennen is de naam van Jechonias. Jechonias, of hoe je maar heet mag. Gonja. Maar in ieder geval, die was kinderloos. In ieder geval had hij geen opvolgers. En de lijn van Salomo sterft dus uit. En dat is ter gelegenheid ongeveer van de Babylonische overvoering. Zo heet dat nou eenmaal in de vertaling van Matthäus 1. En als we daarna in of na de ballingschap alsnog erfgenamen vinden van de troon van David, namelijk Shealtiel en dan Zerubabel, dan moet vastgesteld worden dat die lui niet afstammen van Salomo, maar inderdaad van Nathan, jongere broer van Salomo. Nou, daar heb ik eens een, toen ik nog eens wat vrije tijd had, heb ik daar eens een dikke brochure over geschreven. Dus ik ga er nou maar niet verder meer op in. U weet wel, de dynastie van Adam. Maar zo steekt het in elkaar. De Heer Jezus stamt namelijk van Nathan af. Het is trouwens achteraf tamelijk logisch, als je dat logisch mag noemen, analogisch eigenlijk. Want overal waar het in de Bijbel van belang is, loopt het erfrecht via de tweede zoon. En niet via de eerste. Salomo was de eerste, althans uit die moeder. En Nathan is de tweede, dus achteraf moet je zeggen, ja, dat ligt volkomen voor de hand dat het zo in elkaar steekt. Dus inderdaad, David, de vader van de Heer Jezus, Nathan, tweede instantie, de vader van de Heer Jezus de zoon van Nathan. Daarna, het geslacht van het huis van Levi, wel inderdaad, de Heer Jezus is de zoon van Levi. En in het laatste Bijbelboek wordt zijn komst nog aangekondigd en wordt de Heer Jezus genoemd onder de naam van Levi. In Malachi namelijk. Want de naam van Levi staat voor het Oud-Testamentisch priesterschap. Maar dat zou beëindigd worden. En daarna voortgezet, ja, het is niet het goede woord, maar het is geen woord voor, denk ik. Het zou vervangen worden door het Nieuw-Testamentische priesterschap, met andere woorden. De Heer Jezus is de opvolger van Levi. En dus de zoon. De erfgenaam namelijk. Heb je die?
Profeet Alphonsus.
Ja, vooropgesteld dat Mozes ook een Levi was natuurlijk. Nee, maar ik bedoel als Aaron dan. Hè? Bij Levi gaat het om het priesterschap, het Levitische priesterschap. Maar dat zou beëindigd worden. U weet wel, zoals in Hebreeën staat, dat de Heer Jezus op aarde geen priester was of kon zijn, omdat hij niet uit Levi was. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is. En dus was hij geen priester. Hij is het inmiddels echter wel, ter vervanging van het Levitische priesterschap. Maar de naam Levi is natuurlijk zinnebeeldig dan al en spreekt al over het Nieuwe Testamentische priesterschap dat het Levitische priesterschap zou vervangen. Trouwens, het begrip Levi heeft ook een beetje de betekenis, heeft de betekenis van verzoening, namelijk samenbrengen, aan elkaar voegen. En dat is wat de Nieuwe Testamentische hoge priester doet, nieuw verbond tot stand brengen en dus de dingen binden. Enzovoorts. Vandaar het huis van Levi in het bijzonder. Bovendien betekent dit tegelijkertijd het einde van het Levitische priesterschap van het oude verband. Daarna hebben we nog Simei. Dat is een heel moeilijk verhaal. En daarom vertel ik het ook niet. We hebben nogal wat Simei's in de Bijbel. Maar degene wiens geschiedenis het uitgebreid vermeld staat, de anderen zijn niet meer dan namen. En dat dat zegt dus helemaal niks. Maar de enige van wie een geschiedenis in de Bijbel staat is ene Simei die David vervloekte toen David vluchtte voor Absalom. David op de vlucht. En Simei was de man die hem vervloekte bij die gelegenheid. Er wordt nog altijd een ander over gezegd. Als David daarna terugkeert, dan wil hij niet dat Simei gestraft wordt, gedood wordt dus. Maar zodra David dood is en opgevolgd wordt door Salomo, wordt alsnog deze Simei gedood. Heb je dat? Nou, het hele punt is dat Simei dus gewoon een beeld is van, want ik kan de details van dat verhaal niet vertellen. Dat is zo ingewikkeld. David, Absalom, ingewikkeld verhaal. Maar Simei is gewoon een beeld van het Joodse volk sinds de eerste komst van Christus. De Heer verdreven. En door het Joodse volk vervloekt. Daarna kwam David terug aan de macht, zoals de Heer Jezus ook aan de macht kwam, uitermate verhoogd werd enzovoorts. En de gedachte is, dan moet dan het Joodse volk meteen uitgeroeid worden op grond van de vervloeking enzovoorts. En David zegt, nee, Simei moet niet gedood worden. En de Heer zegt ook, nee, het Joodse volk moet niet gedood worden. Maar op het moment dat David sterft en opgevolgd wordt door Salomo, kortom, op het moment dat in de toekomst de echte vredevorst verschijnt, de echte Salomo, dan wordt Simei wel gedood, namelijk, dan komt er een oordeel over het Joodse volk en in het bijzonder over de Joodse stad. Dat is in het kort het verhaal. Met andere woorden, men bedrijft trouw over Simei, omdat Simei gewoon een beeld is van henzelf. En van dat Jeruzalem wat zojuist verwoest werd, hè? Ondergang van de Zionistische Joodse staat enzovoorts. En tegelijkertijd het einde van het Judaïsme. Heb je dat? Nou, sneller kan ik het ook niet vertellen. Goed. Daar moeten we het bij laten, want het is al lang tijd voor de pauze. En zo komen wij bij hoofdstuk 15. En daar staat boven, of hoofdstuk 13, sorry. Dat kan niet, hoofdstuk 15. Zo komen we bij hoofdstuk 13 en daar staat boven, wat ik ook wel geplaatst had willen zien boven vers 10 van het voorgaande hoofdstuk bijvoorbeeld, of boven heel het hoofdstuk. De heerlijkheid van het nieuwe verbond, nou daar gaat het over dus. Ja, bij mij wel, maar goed. De heerlijkheid van het nieuwe verbond, want dat is inderdaad waar het over gaat, maar daar ging het in het voorgaande gedeelte natuurlijk ook al over. De uitstorting van de geest is gewoon het nieuwe verbond. De verschijning van de opgewekte Christus is het nieuwe verbond. En dat is ook wat Petrus predikte. Het nieuwe verbond, namelijk Jezus, gesteld tot Heer en tot Christus. En daarna zei hij, want u komt de belofte toe. En de belofte was de belofte van het nieuwe verbond. Kan niet missen. Hier staat, want te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids. Dan kun je natuurlijk denken aan een letterlijke fontein en water. En merkwaardigerwijze, dat wordt ook inderdaad op andere plaatsen in de Bijbel beschreven. In Ezechiël en in Openbaring, zoiets. Het ontspringen van een fontein, een rivier. Ik ken een rivier en een heerlijke stroom, weet je wel. Die rivier van het water des levens, enzovoorts. Maar er is ook een hoge mate zinnenbeeldig. Het gaat gewoon om de bron van, niet van water, maar de bron van leven, uiteraard. Of eventueel van het levende woord. En water is onder andere dan een beeld van het woord. Dus precies hetzelfde. Een fontein voor het huis Davids wil zeggen een bron van leven. Uiteindelijk voor heel Israël. Voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Het is dezelfde term als in vers 10 van het voorgaande hoofdstuk. Maar dit schriftgedeelte loopt daar eigenlijk gewoon parallel aan. Alleen het gaat op bepaalde details nader in. En andere eerder genoemde details worden hier weggelaten. Maar het is gewoon een beschrijving van nog een keer hetzelfde, maar van een enigszins andere zijde belicht. Er zal een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En wij, komend vanuit het Nieuwe Testament, zouden geen moeite moeten hebben met deze uitspraak te begrijpen. Enige remedie tegen de zonde en onreinheid is inderdaad de werking van de Heilige Geest. Nog anders gezegd, de wet van de geest des levens, Romeinen 8 vers 2, terug. Romeinen 8 vers 2, de wet van de geest des levens, nee, dat is het nieuwe verbond dus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En daar waar het nieuwe verbond in werking is, dan wordt alles wat bij het oude hoort inderdaad onderdrukt, om zo te zeggen, of bestreden. Wandel door de geest. Galaten 5. Wandel door de geest en volbrengt dus de begeerlijkheden des vlees niet. Dat is precies hetzelfde. Algemene gedachte is ook, maar dat zeg ik alleen maar in één of twee zinnen, zonder het verder toe te lichten. Algemene gedachte is ook dat er geen kruid gewassen is, populair gezegd, tegen de werking van de zonde en de werking van de dood, dus feitelijk ook in onze levens. Het enige wat er wat tegenin brengt, is de werking van de geest. De uitwerking van het woord Gods in onze harten, of Christus in ons, of hoe je dat maar zegt. En nog concreter, daar waar wij de Heer dienen, zal dat gaan ten koste van onze dienst aan de zonde. En dat is dus de enige remedie, en dat is wat hier ook staat. Een fontein, de geest dus, want dat is waar het over gaat, geopend voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En als je het weer in verband brengt met het einde van de 70ste week, wel, Daniël 9 vers 24 zegt dat 70 weken zijn bestemd om de overtredingen te sluiten en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Zonde te verzoenen, staat dat er ook? Dat weet ik zo gauw niet meer. Maar dat is wel waar het om gaat. Het einde aan de zonde en onreinheid van het volk als zodanig. Daar waar het gekomen is tot de Heer en daar waar het geplaatst is onder het nieuwe verband. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Dat geldt inclusief Allah, Mohammed en hoe ze allemaal maar heten mogen. Er zijn er nog veel meer trouwens, maar dit zijn de meest voor de hand liggende, denk ik. Dat ze niet meer gedacht zullen worden, ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Er zijn dus profeten die door een onreine geest spreken. En ik denk dat dat meest letterlijk in de toekomst, althans het meest letterlijk van doen heeft met de valse profeet, antichrist of hoe je dat maar heet mag, want daar ga ik nou toch ook niet op in. Maar in die 70ste week is het volk, althans in het land, ten prooi aan die onreine geest in elk geval. Maar ook dat zal weggedaan worden. Wij weten trouwens uit andere schriftplaatsen dat bij die gelegenheid alle leven uit het land verdreven zal worden. Er komt definitief einde aan al wat in het land is. Daarna zal het vanaf het begin opnieuw niet alleen gereinigd, maar vervolgens ook opgebouwd worden. Maar het wordt weggedaan. En dan vers 3, en het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Dit is het lastige vers, een van de lastige versen in dit hoofdstuk. Het punt is namelijk dat als wij het in deze volgorde lezen, dan zijn wij geneigd om deze profeet uit vers 3 in verband te brengen met de, of in dezelfde categorie te plaatsen zelfs, als de profeten en de onreine geest uit vers 2. Hebben jullie dat? En dan zeggen we dus, zo'n profeet is een valse profeet en die moet dan ook gedood worden. Echter, wanneer we vers 1 en 2 buiten beschouwing laten en vanuit vers 3 gewoon doorlezen in vers 4 en 5, vooral vers 5, dan krijgen we wellicht toch een wat positievere gedachte over die profeet uit vers 3. Het is maar van welke kant je in het vers terechtkomt. Want in vers 3 gaat het om iemand die profeteert en die op grond daarvan gedood wordt. Sterker nog, er staat, ze zullen hem doorsteken. En dat is zo goed als dezelfde uitdrukking als van een halve bladzijde eerder, nog niet eens, in mijn Bijbel althans. die van vers 10 uit hoofdstuk 12. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat woord komt echt niet al te vaak in de Bijbel voor, maar hier staat het weer. Het gaat over een profeet die doorstoken zou worden. Ik ben van mening dat deze profeet uit vers 3 niet een valse profeet is, maar een echte profeet. En de echte profeet bij uitstek, namelijk dezelfde als uit hoofdstuk 12 vers 10. Het is gewoon de Heer Jezus zelf. Lees maar verder. Er staat vervolgens vers 4, mag ik natuurlijk niet overslaan, vers 4. Het zal geschieden te dien dagen dat die profeten, maar dat zijn kennelijk de profeten uit vers 2 weer, dat die profeten zullen beschaamd worden in ieder vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Dat wil zeggen, zij zullen niet meer een haren mantel, het kleed van een profeet, aandoen om vervolgens te liegen. Zij zullen namelijk niet meer profeteren. En dus liegen, want er is hetzelfde. De profeten uit vers 4 zijn dus kennelijk dezelfde als die van vers 2. En in vers 2 staat ook, ze zullen weggedaan worden, ze zullen niet meer gedacht worden, enzovoorts. Heb je dat? Vers 2 en vers 4 naast elkaar. En dan vers 5, maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, hoewel hij voor een profeet doorging. En deze zogeheten profeet uit vers 5 is dan kennelijk diezelfde als uit vers 3. Heb je dat nog? Het gaat dus afwisselend, hè? Vers 2, de valse profeten. Vers 3, één profeet die geacht worden valse te zijn. Vers 4 weer, de valse profeten. En vers 5 weer, die ene profeet die geacht wordt vals te zijn. Maar die zegt, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij geworven van mijn jeugd aan. En daarna staat er, en zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonderen in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. Enzovoorts. Nou, dat lijkt mij een zeer duidelijk commentaar hier in deze verse op de uitspraak van hoofdstuk 12 vers 10. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen de littekenen aanschouwen namelijk, de wonden in zijn handen, volgens 13 vers 6. Dan weet ik wel, kijk, als je geweld gebruikt, als je met alle geweld iets wil vasthouden, dan kun je echt wel, ik heb het ook wel geprobeerd, kun je echt wel lezen alsof het in vers 3, of alsof het in vers 2 gaat, over de valse profeten, en daarna in vers 3 over de valse profeet. U weet wel, die met al die hoofdletters. De valse profeet uit Openbaring. Zeg maar antichrist, daar komt het op neer. En dat volhouden, dan moet je alleen dan zeggen dat die littekenen in zijn handen uit vers 6, dat hij dan een kunstje dus overhoop haalt, om het populair te zeggen. Waarom ook niet? De man heeft toch occulte, geestelijke capaciteiten. Dus je haalt een wonder overhoop en hij toont de littekenen. En het doet alsof hij de Christus is, stelt zich voor als de Christus, maar dan is hij het niet. Dat is een verklaring. Maar ik geloof er niks van. Je kunt het wel zo kloppend maken. Je weet wel, dan komt vers 7, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, met moeite maak je daar ook de duivel van dus, hè? Toch of niet? Moet kunnen. Maar uiteindelijk klopt het natuurlijk niet, omdat het op geen enkele wijze past in het schriftgedeelte hier als zodanig. Waar het om gaat namelijk, is om de verschijning van de Heer zelf. En omdat zij zullen zien die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, de eerstgeborene, de eniggeborene, enzovoorts. Daar gaat het over, daar gaat het eigenlijk nog steeds over in vers 14. Wanneer hij zijn voeten zet op de, in hoofdstuk 14 bedoel ik, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, enzovoorts. Maar aan het einde van hoofdstuk 13 gaat het er net zo goed over. Waar gesproken wordt over dat de Heer zich over het overblijfsel van het volk zal ontfermen, enzovoorts. Men zal zijn naam aanroepen en hij zal hem verhoren. Dat is vers 9, het laatste vers van hoofdstuk 13, enzovoorts. En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat daartussenin ineens gesproken zou worden over de duivel in een of andere vermomming. Want daar komt het verhaal dan op neer. Integendeel, de gedachte is namelijk dat de Heer Jezus in zijn dagen in de tijd behandeld werd als valse profeet, terwijl in de toekomst alsnog de echte valse profeten, hoe vind je die uitdrukking? De echte valse profeten zullen weggedaan worden. En degene die zij voor valse profeet hielden, die zal opnieuw verschijnen. Kijk, dat is de logica van het verhaal. Zij houden de profeet op na, in zekere zin tot in onze dagen en tot in de 70ste week aan toe. De Heer zegt, nou, die valse profeten zullen weggedaan worden. Maar die ene andere zogeheten valse profeet, dat was een echte en die zal alsnog verschijnen. Die hebben jullie ook doorstoken, maar niettemin, je zult hem weer aanschouwen met alle consequenties van dien. Dus ik houd het erop dat deze figuur uit vers 3 gewoon de Heer Jezus zelf is. Dat blijkt niet uit de twee versen die eraan vooraf gaan, maar het blijkt wel uit de versen die erop volgen. Dus het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, of alsnog profeteert, het is maar hoe men dat meer opvat. Ik heb vertalingen gezien waarbij ze het opvatten als alsnog. Dat wil zeggen, die valse profeten uit vers 2 zijn weggedaan en er komt er nog één. Nou, die zal dan ook gedood worden en dan maakt men daar dus de grote valse profeet van aan het eind van het verhaal. Maar dat die, wanneer iemand meer profeteert, kan ook betekenen dat hij wat meer en dus zelfs wat beters eventueel profeteert dan al die anderen. En dat lijkt mij dan de juiste lezing. Bovendien, het gaat weer over de kruisiging van de Heer Jezus, dus je mag ook inderdaad niet verwachten dat het er zo uitgebreid en expliciet zal staan. Dat in antwoord op de vraag waarom het er zo onduidelijk staat dan. Dus het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven. Waarbij vader en moeder, de verwijzing is gewoon naar het volk waaruit hij voortkwam, uiteraard. En datzelfde volk wordt later ook aangeduid met een eufemisme. Een schuilnaam zal ik maar zeggen. Want het heet later het huis mijner liefhebbers in vers 6. Er wordt ook niet gewoon gezegd Israël. Want die dingen zouden verborgen blijven. En daarom staat het er zo. Dus dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. Nou, precies daarom werd de Heer Jezus officieel veroordeeld. Omdat hij valsheid gesproken had in de naam des Heren. Wegens godslastering namelijk. En zijn vader en moeder die hem gegenereerd hebben, let op hoe nadrukkelijk het erbij staat, het was namelijk zijn eigen volk. Het waren de zijnen die dat deden, zoals het heet in Johannes 1. Die zullen hem doorsteken, en dat is echt niet een normale term voor iemand ter dood brengen. Maar in verband met de Heer Jezus is dat natuurlijk treffend. Hè? Ze zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden. En uiteindelijk geldt dat zelfs voor het hele volk. En ieder vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert enzovoorts. Want van hun profetieën, van hun toekomstverwachting, van hun georakel komt uiteraard niks terecht. Mede omdat in die 70ste week inderdaad heel wat georakeld wordt uit een andere bron. Hè? Door de valse profeet, dan wel door Satan zelf of hoe het maar heten mag. Er zullen valse profeten komen, valse messiassen. U weet wel, zo Matthäus 24 zegt het ook. Zie, ik heb het u voorzegd. Of vele antichristen, vele boze geesten. Geest van de antichrist of geest van antichristen. In 1 Johannes 3 is het, geloof ik. Maar er komt een eind aan. Maar hij zal zeggen, de Heer Jezus, hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Dat was hij ook niet in de eerste plaats. Hij was het woord God zelf. Dus hij ligt iets anders. Maar goed, maar hij zegt, ik ben een man die het land bouwt. Want iemand, een mens staat er, een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. Het is een heel aardige, want die uitdrukking, een mens heeft mij geworven van mijn jeugd aan, Die mens die daar genoemd wordt, en modernere vertalingen zeggen gewoon iemand, heeft mij geworden van mijn jeugd aan. Dat woord mens is gewoon de naam van Adam. Dus er staat feitelijk gewoon, ik ben een man die het land bouwt, want Adam heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. Heb je dat? Ik denk altijd, als dit de duivel was, of het beest, of wie het maar is, dan zouden deze woorden hier allemaal niet bij staan. Er was er verder van geen belang wat hij zou zeggen. En dan zouden duidelijke leugens geweest zijn. Maar juist deze cryptische uitspraken bevestigen ook dat het om de Heer zelf gaat. Hij is een man, een mens, staat er gewoon, ish, die het land bouwt, eigenlijk die het land bewerkt. En daarna, want Adam heeft mij geworven van mijn jeugd aan. Maar de aardigheid is dat het een uitdrukkelijke verwijzing is naar Genesis, de eerste hoofdstukken van Genesis, waarvan Adam gezegd wordt dat hij het land zou bewerken. Nou, in de Zweedse zijn ze aanscheid zelfs, enzovoort. Maar eigenlijk dat hij oorspronkelijk de hof moest bouwen en bewaren, dat weet u toch, hè? En daarna wordt hij uit de hof gezet en moet hij het land bewerken. Maar de aardigheid is dat het land nog een rol speelt, want van Adam wordt gezegd dat hij gemaakt werd uit het stof van de aardbodem. En dat woord is hier vertaald met land, hier in vers 5. Dat is niet het gebruikelijke woord voor land, namelijk erets. Ons woord aarde dus, hè? Erets. Maar hier staat het Adama. Adama. Dat is de naam Adam met een H erachter. Dat wil zeggen Adam, maar dan in de vrouwelijke vorm. Dus Adam werd geformeerd uit Adama. Dat was zijn moeder feitelijk, hè? De aardbodem is het daar vertaald, maar strikt genomen had dat hier dus eigenlijk ook gemoeten. Dus dan staat er, ik ben een mens, want dat zou de goede vertaling geweest zijn. Ik ben een mens, niet Adam, maar gewoon een mens in het algemeen. Ik ben een mens die Adama bouwt, want Adam, is de H weer weg, heeft mij geworven van mijn jeugd aan. En ik persoonlijk beschouw dat als een directe verwijzing naar de uitspraken over Adam in Genesis, de eerste hoofdstukken. Adam geformeerd uit de stof van de aardbodem, die ook inderdaad de aardbodem of het land gewoon vervolgens zou bewerken. En de gedachte is dat hij een hof zou bouwen. Nee, dan zegt hij, ja, Adam werd al geplaatst in een hof. En dan zeg ik, ja, dat weet ik wel. Maar de gedachte was dat Adam zou de aarde onderwerpen en aan zich onderwerpen, zou daar overheersen enzovoort. En u en ik worden geacht te weten dat al die uitspraken over Adam in Genesis feitelijk al profetisch uitspraken zijn over de laatste Adam, namelijk Christus. En dit is ongetwijfeld de verwijzing naar deze laatste Adam. Deze zogeheten profeet beroept zich dus eigenlijk op de uitspraken die met betrekking tot Adam gedaan zijn. Hij is namelijk gewoon de laatste Adam. Christus dus. Want Adam heeft mij geworven, aangesteld, of hoe het maar heten mag, van mijn jeugd aan. Krachtens de uitspraken over Adam verscheen de Heer Jezus. Die zou niet de hof bouwen, maar die zou de hof weer herstellen. En ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk, want de hof zelf is natuurlijk gewoon een beeld van het koninkrijk. Het koninkrijk gods. En dat komt hij bouwen. Ook hier aan het einde van de 70ste week van Daniël. En als de koning en hoge priester van het nieuwe verbond is hij gewoon de laatste en definitieve Adam die dus doet wat Adam zou doen. Hebben jullie dat? Als je die termen ziet en hoe ze in de Bijbel gebruikt worden, dan kijk je er dwars doorheen. Kan niet missen. Moet Christus zijn. Dat blijkt vervolgens ook uit vers 6. Zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Nou, noem mij eens iemand uit de Bijbel met wonden in zijn handen. Waar vind je dat nog meer? Kan alleen maar de Heer Jezus zijn. Maar dat vragen ze aan hem, omdat ze hem niet kennen. En dit is het antwoord dus op de vraag die wij zouden moeten stellen. Hoezo zullen zij zien die zij doorstoken hebben? Nou, ze zullen de littekenen zien van het doorsteken. En dat de Heer Jezus die kan laten zien, wel, dat heeft hij in het verleden al bewezen, want na zijn opstanding liet hij de littekenen zien, in het bijzonder overigens aan Thomas, aan alle discipelen overigens, maar in elk geval aan Thomas, maar Thomas, die pas 7 dagen later, na de opstanding pas tussen, een week later, de Heer Jezus zag en tot geloof kwam in hem als de door God aangestelde Messias. Thomas is daarmee een beeld van Israël. Kan ook niet missen. Kwam ook na 7 dagen tot geloof Thomas in Israël aan het eind van de 7 jaren van de 70ste week van Daniel. Aan het eind van de weken, een week later dus, volgens de tijdsrekening van Daniel 9. Ik kan niet missen, dat moet gewoon zo wezen, het loopt volstrekt parallel. Wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn die waarmee ik geslagen ben. Ik ben met wonden geslagen, dat is de uitdrukking. Waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Nou, kan ook niet missen. Wie zijn die liefhebbers? Dat kan toch ook alleen maar Israël zijn. In het huis van degene die hem lief hadden in de tijd. Of wellicht die hem nu lief hebben. Maar dat huis, dat is het huis Israëls uiteraard. En dan hebben die uitdrukkingen zin. Als ze komen uit de mond van de Heere Jezus uiteraard. Waarna vers 7, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Mijn vennoot zouden wij zeggen, mijn medewerker of hoe dat maar heten mag. Spreekt de Heere der Heerscharen, sla die herder. Het gaat dus over een herder. Nou, hier hebben de vertalers zelfs het woord herder met hoofdletters geschreven. Dus die waren in elk geval van mening dat deze herder de Heer Jezus is. En eigenlijk is dit de moeilijkste vers uit het verhaal. Want hier komt van Gods wegen het oordeel over een herder. Wat is dan makkelijker om te zeggen dat het de valse herder was en daarom moest hij gedood worden. Maar zelfs de Statenvertalers hebben herder netjes met hoofdletters geschreven en het woord man hebben ze met hoofdletters geschreven. In dit vers zag men dus in elk geval de Heer Jezus. En met hen achter me hoef ik dat dan niet meer naar toe te lichten, denk ik dan. Waar het om gaat is namelijk dat dit inderdaad die herder is die gedood zal worden. Ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, mijn medewerker is eigenlijk de gedachte is. Want juist hierdoor zou verlossing tot stand komen. En je zou vanuit dit vers moeten verwijzen naar Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, staat daar. Want het oordeel kwam van Gods wegen ook over de Heere Jezus. Dat was ook de bedoeling, want hij zou inderdaad de straf der zonde dragen. Staat ook in Jesaja 53 trouwens. En ik dacht dat dat niet een probleem voor ons zou zijn. Dus inderdaad, het zwaard zou zich keren tegen deze herder, tegen deze man, enzovoort. Met als resultaat dat de schapen zouden verstrooid worden. En dan, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. De reden waarom de vertalers hier het woord herder, het woord man, het woord metgezel, enzovoorts met hoofdletters geschreven hebben, ligt echt wel voor de hand. Dat wil zeggen, dat kan je misschien hier uit dit schriftgedeelte niet opmaken, maar dit is een vers wat later wordt aangehaald in Matthäus 26, waar de Heer nog met zijn discipelen in de opperzaal is, in de nacht dat hij verraden werd. En hij vervolgens met zijn discipelen uitging, notabene naar de Olijfberg, die wij in Zacharia 14, vers 4 vervolgens tegenkomen. Heb je dat? Ik geloof trouwens dat de Olijfberg in het hele Oude Testament maar 1 keer met name genoemd wordt. Nee, hij komt vaker voor, maar onder andere aanduidingen. Maar hier komt hij prompt, dus er is meteen verband tussen deze hoofdstukken. In vers 30 dus, van Matthäus 26, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Maar daar zou de Heer in heerlijkheid verschijnen uiteindelijk, volgens Zacharia 14. Maar daar zegt de Heer tot hen, vers 31, gij zult allen over mij struikelen, aan mij geërgerd worden. De steen der struikeling, weet u wel, de rots der ergernis. Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Nou, dat kan dus niet missen. De Heer Jezus haalt deze woorden aan en verklaart dus, domweg, dat deze herder niemand anders is dan hij zelf. En dat je herder geslagen zou worden en dat dus het zwaard tegen deze herder zou ontwaken, wijst op zijn kruisiging. Volgens de Heer zelf. Daarna zegt hij, de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Wat min of meer met de discipelen even gebeurde, maar in het algemeen gebeurde dat wat uitgebreider met heel het Joodse volk vervolgens. Maar de Heer vervolgt in Matthäus 26 met vers 32. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Naar Galilee, denk ik altijd. Maar dat heeft er nou niet zoveel meer mee te maken natuurlijk. Maar dat even terzijde dan, hè. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En nou terug naar Zacharië 13. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Dat slaat op zijn kruisiging. Slaat die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Slaat op in het algemeen de verstrooiing van het Joodse volk. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En in Matthäus 26, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Wie zijn dus de kleinen uit Zacharië 13 vers 7? In de eerste plaats de discipelen en wat breder verband, het is de gemeente uit onze dagen, de gelovigen uit onze dagen. In elk geval. Maar ook de gelovigen uit toekomende dagen overigens, hoor. En dat is wel aardig, want die uitdrukking de kleinen, die wordt hier in Matthäus ook gebruikt. Minstens op twee verschillende plaatsen. Maar de bekendste is misschien die van Matthäus 25. Eén bladzijde eerder. Nou staat niet de kleine, geloof ik, of staat het er toch? Even kijken. Nee, er staat niet kleine. Nou ja, het is ook Nederlands, het is vertaald. Er staat minsten. In vers 40. Van hoofdstuk 25. De koning zal antwoorden tot en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En daarna in vers 45, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En die minsten zijn dus de dienstknechten van de Heer Jezus, degene die hem dienen zouden onder het nieuwe verbond later. Ik dacht dat het ook stond in, ja, dan ben ik aan het zoeken, dat lukt me meestal niet dan. Ik dacht dat het ook stond eerder in Matthäus, in hoofdstuk 10. Ik dacht dat ze daar kleinen genoemd werden. Maar misschien ook wel minsten. Jazeker wel, vers 42. Matthäus 10, vers 42. Waar de Heer zijn discipelen min of meer uitzendt, of althans aankondigt dat ze uitgezonden zullen worden. En over hen zegt hij dan, in vers 42, en zo wie een van deze kleinen, degene die dienen nou, die ondergeschikt zijn, hè? Die ondergeschikt zijn, de kleinen, de minsten, de dienaren dus, hè? Zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water, in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, als al zijn loon geenszins verliezen. Met andere woorden, die kleinen zijn discipelen. Staat er in wezen heel expliciet. Maar de term discipelen wordt in ieder geval in handelingen gebruikt, niet alleen voor de 12, maar voor alle gelovigen. Nou, kan dus niet missen. De uitspraak in Zacharia 13 vers 7 is dus duidelijk. Er wordt gesproken over de dood van de Heer Jezus. De verstrooiing van de Joodse schapen althans. Maar in het algemeen de verstrooiing van Israël. Maar daarna staat er, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat wil zeggen dat de minderheid van die schapen wel degelijk verzameld zal worden en gesteld zal worden onder deze herder. En wat ik ook altijd zeg, en dus nu ook maar, is dat als je leest over de Heer Jezus als de herder en de goede herder, er zijn nogal wat plaatsen waar dat genoemd wordt, dan wordt de term herder gebruikt, maar dan wordt gedacht aan hogepriester. Want hij is natuurlijk niet letterlijk een herder. De Heer Jezus had er geen schapen op na.
zit hij in de agrarische sector. Het is niet letterlijk een herder. Hij is overdrachtelijk een herder. En die kudde is dus ook overdrachtelijk, dat is maar waar het om gaat. Maar de functie van de Heer Jezus, die via de typologie als herder wordt aangeduid, is in wezen die van de hoge priester. Niet die van de koning, die van de hoge priester. Die het volk voorgaat, enzovoort. Hè? Niet heerst over de schapen. Hè? De opperherder dus, ja. En daarmee de goede herder, maar het is de hoge priester, ja. Dat vind je dus terug bij zowel Mozes als David. Ze zijn eerst herder, daarna koning. Maar wat nieuwe verbond betreft, eerst priester, daarna koning. Beschreven vanuit de praktische kant. Hè? Officieel is het hetzelfde, maakt niks uit. Maar in de praktijk, eerst priester, dan koning. Eerst dienen, dan heersen. Enzovoorts. En de herder dient inderdaad de schapen. Nou goed. Dus de volgorde is duidelijk genoeg. Die kleinen uit vers 7 zijn, als je het zo volgt, naar aanleiding van Matthäus 26, dus gewoon een beeld van de gemeente in onze dagen. Maar de algemene gedachte is gewoon dat daar, en dan wordt die moeilijker hoor, daar waar sprake is van deze herder die geslagen is, daar worden de schapen verstrooid en blijkt er een overblijfsel te zijn wat toch geplaatst wordt onder de leiding en bescherming van deze herder. En zoals ik het nu zeg, klopt het niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst. Want als in de toekomst deze herder verschijnt, blijkbaar als degene die geslagen was, tegen wie dat zwaard ontwaakt was, dan wordt ook dan de kudde verstrooid. Dat wil zeggen, er komt een oordeel over de kudde, over het Joodse volk namelijk, echter een overblijfsel. Daarover zal de Heer zich ontfermen. En dat is precies wat in de laatste versie hier van Zacharia 13 staat. Want er staat, en het zal geschieden in het ganse land, en dus onder het ganse volk. Spreek de Heren, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, namelijk de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven, namelijk de geest ontvangen. Dat staat er niet bij, dat laatste, maar dat ligt natuurlijk er dik bovenop. Hè? Dus twee delen uitgeroeid, derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren gelijk mijn zilver louteren. Let op, twee delen worden sowieso uitgeroeid. Dan is er nog een derde deel. En dat wordt in het vuur gelouterd, gelijk mijn zilver louteren. En hij zegt, en ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproeft. En dat past volstrekt in wat de profetieën daar in het algemeen over zeggen. Namelijk, dat derde deel is dan dat overblijfsel. Maar dat zal inderdaad gelouterd worden. De Heer zal over hen recht doen. De Heer zal hen rechten. Ik weet niet uit het hoofd waar het staat, maar er wordt van gezegd dat de Heer er bijeen zal brengen in de woestijn. En daar zal hij over hen rechten. Dus ongetwijfeld dus gewoon in Petra. En zelfs, je moet je voorstellen, letterlijk, Jeruzalem wordt verwoest. In het algemeen de inwoners van Jeruzalem worden gedood. Een deel heeft de naam des Heeren aangeroepen, zal de stad verlaten. Dat is dan de derde deel kennelijk in dit verband. Zal de stad verlaten, maar is daarmee nog niet gelovig of wedergeboren. Ze kennen de Heer nog niet. Daarna pas zal zich die situatie voordoen dat ze vragen, wat zijn toch deze tekenen enzovoort. En dan komt het erop aan of men dan wel gelooft en hem als zodanig aanvaardt. Het is nog één ding te weten dat hij Jezus is, de Christus. Maar het is nog een ander ding om hem ook als zodanig te erkennen. Met andere woorden, van dat deel valt ook nog het een en ander weg. Dat is tenminste wat ik denk. Wat heeft het anders voor zin te zeggen? Ik zal al daar met hen rechten. Dat recht doen, dat gebeurt niet bij de verwoesting van Jeruzalem en de vlucht door de Olijfberg. Maar het gebeurt kennelijk pas later, namelijk in de woestijn. Nou, daar gaat het over. En als u nou vraagt, wordt dan precies het derde deel behouden? Zeg ik, nee, dat ook al niet. Want andere plaatsen worden andere getallen genoemd. Maar het eigenaardige is wel dat overblijfsel dikwijls met de drie wordt aangeduid. In Openbaring komt dat ook voornamelijk. En dat is, denk ik, omdat die drie staat gewoon voor de beloften die gedaan zijn en die vervuld worden. Ik ben niet geneigd dit wiskundig te lezen. Zo van, als er dus 100 Joden zijn in Jeruzalem, dan worden de 33 en een derde behouden. Hè? Dat lijkt mij niet. Ik ben niet geneigd het wiskundig te nemen. Ik heb het ook een beetje afgeleerd om die getallen, dit soort getallen, meteen helemaal letterlijk te nemen. En het zijn niet eens getallen, hè? Bovendien, twee delen, één deel, maar het woord voor deel wordt ook dikwijls vertaald met de helft. Ja, als het met twee delen zijn en ze zijn even groot, dan is het de helft. Maar de drie delen kan ook zijn. Er is een deel Joods-Orthodox en er is een deel atheïstisch en er is een deel wat de naam des Heer aanroept. Dat kan ook. Drie categorieën namelijk. En dan wordt het niet een wiskundige verdeling. En dat laatste geloof ik dus ook niet dat het een wiskundige verdeling is. Ik denk dat het hier in beginsel om drie categorieën gaat. Welke dan precies, weet ik niet. Het maakt trouwens toch niet uit. Twee verdwijnen er. Het belangrijkste is de derde categorie. Die de naam des Heren aanroept en die dus inderdaad de mogelijkheid krijgt om behouden te worden alsnog. En vandaar, ik zal dat derde deel in het vuur brengen. Ik zal het louteren gelijk met zilver louterd. Zilver staat trouwens voor vrijkoping, verlossing dus. En ik zal het beproeven gelijk met goud beproefd. En goud staat voor eeuwig leven. Het zal mijn naam aanroepen, maar dat wisten we natuurlijk inmiddels al. En ik zal het verhoren, dan zal hij namelijk verschijnen en zich over het volk ontfermen. En ik zal zeggen, het is Ami, het is mijn volk. En het volk zal zeggen, de Heere Jehovah namelijk. Jehovah is mijn God, met grote nadruk op het uitspreken van de naam Jehovah. En daar zou het om gaan. Nou, ik kom de volgende keer nog wel even op terug, maar het is inmiddels de hoogste tijd.